Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering. Solidariteit wordt niet bereikt door onderzoek, maar door verbeelding. De verbeeldingskracht om vreemden te zien als mensen die eveneens lijden. Solidariteit wordt niet ontdekt door reflectie, maar gecreëerd. Op deze manier drukte de Amerikaanse filosoof Richard Rorty uit dat je dat wat rechtvaardig is niet absoluut kunt funderen, maar dat je mensen wel kunt verleiden tot solidariteit. Waarom ging Rorty van de analytische traditie over naar het pragmatisme? Welke rol spelen wilde orchideeën, vogels en Nabokov in zijn filosofie? En kan hij voorkomen dat zijn contingente pragmatisme vervalt tot plat relativisme? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Dirk-Jan van Vliet, de denker die centraal staat, Rorty.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme. School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend. Een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. En tegenover mij Jozef Vaanders.
Goedemiddag.
Bij jou, ja, hier nu goedemiddag inderdaad.
Op het moment van de opname.
Ja, ja, precies.
En locatie van de opname.
Bij jou thuis.
In Utrecht.
Iets in Utrecht. En wij ontvangen een Utrechter ook, Dirk-Jan van Vliet. Hij studeerde wijsbegeerte in Utrecht met als specialisatie politieke filosofie. En tijdens zijn studie is hij veel bezig geweest met thema's zoals liberalisme, vrijheid en autonomie. En denkers als Mill, Rawls, Kimlicka, Taylor en Richard Rorty. En Dirk-Jan van Vliet werkt voor de Hans van Mierlo Stichting als liaison lokale politiek en vereniging. En is raadslid in onze stad Utrecht. Welkom Dirk-Jan in onze podcast.
Dankjewel.
En we gaan het hebben over de laatste die ik noemde, Richard Rorty. Amerikaans filosoof, geboren in New York in 1931. En op zijn 14e ging hij al naar de University of Chicago. Dus in opzicht kunnen we spreken van een soort wonderkind. Werkte vervolgens aan Princeton, aan de University of Virginia en aan Stanford. En overleed uiteindelijk in 2007. En Dirk-Jan, hij begon eigenlijk in zijn studietijd nog als analytisch filosoof. Promoveerde volgens mij ook een beetje in
Zeker,
die richting.
Ja.
Maar nam vervolgens afstand van die analytische filosofie.
Ja.
Hoe is dat zo in zijn werk gegaan?
Ja, dus dat is dat was overigens... Ik weet niet precies hoe oud hij hier nou was toen hij zijn belangrijkste werk in de analytische traditie schreef. Namelijk Philosophy and the Mirror of Nature. Dus filosofie en de spiegel van de natuur. Maar dat schreef hij met als een soort van afrekening. Nou, dat klinkt misschien iets te streng, maar toch wel een kritiek op de analytische traditie. De analytische filosofische traditie zoals we die in de VS op dat moment kennen. En nog steeds eigenlijk wel. En daarvoor heeft hij heel veel eigenlijk stukken geschreven in die traditie. En zag hij zichzelf gewoon als een soort van academisch filosoof bezig met het ontwikkelen van ideeën in die analytische traditie. Maar op een gegeven moment is hij er toch een soort van bovenuit gaan stijgen, vond hij zelf. En heeft hij toch wel vernietigende kritiek geschreven in dat boek. Waarmee hij voor zichzelf in ieder geval afrekende met die traditie. En vervolgens is hij ook Wat anders gaan doen. Tenminste, hij is wel filosoof gebleven. Maar hij is gestopt bij de filosofiefaculteit waar hij werkzaam was. En is bij de geesteswetenschappenfaculteit gaan werken. En hij heeft onder andere geprobeerd om ook een soort van brugfunctie te gaan vervullen tussen de analytische filosofie en de continentale filosofie, zoals wij dit hier in Europa kennen. Ja.
En waarin bestond zijn kritiek? Of wat zag hij als belangrijkste tekortkomingen in die analytische traditie?
Ja, je zou het kunnen zien. Dus dan gaan we een beetje even induiken op die metaforen. Want hij heeft dus dat titel van het boek is dus ook de spiegel van de natuur. Dat is eigenlijk een soort reactie op een toen in ieder geval levend idee in de analytische filosofie van dat is een wetenschapsfilosofisch concept van de correspondentietheorie van de waarheid. Nou, wat is dan die correspondentietheorie van de waarheid? Die zegt dat een theorie is waar als het de werkelijkheid of de natuur spiegelt. Of als het correspondeert met de werkelijkheid.
Dus als het oordeel overeenkomt met de zaak, is dan geloof ik de formulering. Hè?
Ja, dus dat is
als de natuur
zeggen,
gespiegeld is in het oordeel van het subject.
Precies.
Over die natuur.
Ja. En dat is dus ook een soort van metafysisch standpunt die je inneemt. Want je moet dus eigenlijk boven de materie uitstijgen om te kunnen beoordelen dat dat aan de hand is. En dat is precies iets waar Rorty ook in lijn met Wittgenstein bijvoorbeeld mee wilde afrekenen. En wilde afrekenen omdat het vruchteloos is om zo'n exercitie te beginnen. Omdat je uiteindelijk alleen maar binnen je eigen vocabulaire of binnen je eigen taal kan blijven. En er niet bovenuit kan stijgen daarover oordelen. En dat was eigenlijk, en wat ook wel heel erg daarbij belangrijk is dat hij dat ook heel erg koppelt. Hè. Dus die metafoor van die spiegel van de natuur, die trekt hij eigenlijk helemaal terug tot Plato. En daarbij is het wel belangrijk, Rorty heeft het dan vaak over het Platoons denken of metafysisch denken. En eigenlijk heeft Rorty het stiekem dan niet over de historische figuur Plato. Daar is hij eigenlijk niet zo heel erg in geïnteresseerd. Het gaat hem veel meer om wat wij nu Platoons denken noemen. Of hoe dat Platoonse denken nu in onze manier van denken is terechtgekomen. En hoe dat wordt gebruikt. En bij Plato, je zou kunnen zeggen, en dat zegt althans Rorty, Plato begonnen is met het onderscheid maken tussen hoe de dingen zijn en hoe de dingen lijken. Je kan bijvoorbeeld denken aan de grotallegorie. Daar zit dat heel duidelijk in. En dit heeft er al dus Rorty voor gezorgd dat we zijn gaan denken over waarheid als een soort van representatie, een soort van spiegel van datgene wat daadwerkelijk is, dus de natuur. Nou, bij Plato is dat denk ik eigenlijk niet de natuur, maar meer misschien de idee van het goede. Maar voor ons is dat meer het universum of de werkelijkheid of de wereld, hoe je het ook wil noemen. Rorty die stelt dat, zeg maar, die manier van denken, die manier van denken over waarheid als spiegel van de natuur, dat zit eigenlijk door de hele filosofie heen. Je vindt het dus ook bij Descartes en bij Kant. En er zijn ook wel uitzonderingen hierop. Een uitzondering die je noemt is bijvoorbeeld Hegel. En dan met name ook een beetje van zijn historicistisch denken. Ik denk dat Rorty zou zeggen dat hij ons geleerd heeft om historisch te denken. Dat we dat allemaal te danken hebben aan Hegel, dat we dat, dat kunnen doen. Maar verder ook dus denkers als Nietzsche en Heidegger en Wittgenstein, Derrida. Dat zijn even de filosofen in de meer continentale traditie. Want als je dan volgens Rorty gaat inzoomen op die denkers, hè, wat hebben zij nou geprobeerd? Volgens Rorty is dat het overstijgen van die metafysica. Dus het project van en Nietzsche en van Heidegger, Wittgenstein, Derrida was echt het overstijgen van die metafysica. En eigenlijk voor Wittgenstein zou het oplossen van de vragen zijn, bijna het letterlijk oplossen, zodat die vragen eigenlijk niet meer relevant zijn als je het goed analyseert. Dat is ook precies waar Rorty achter staat of in meegaat eigenlijk.
Heel even, waar staat hij dan achter? Achter de poging die metafysica voorbij die metafysica te
gaan. Ja. Ja.
Dus, maar dat wil dus dan niet zeggen die metafysica oplossen, maar gewoon zien dat die metafysica niet meer werkt, niet meer gaat, dat we niet meer op die manier kunnen denken.
Nee, precies. Dus dat is eigenlijk het inzicht dat, om het een andere manier te zeggen, dat alles contingent is. Dus dat je, kijk, binnen een vocabulaire, nou, dan vraag je natuurlijk, wat is dan een vocabulaire? Een vocabulaire kan je zien als eigenlijk die hele manier van spreken met elkaar, maar ook in die vocabulaire, in hun vocabulaire zit ook besloten wat wij zien als waar of als of juist of als mooi. Dus de criteria om te bepalen of iets waar, mooi of juist is, is het dus ook alweer in zo'n vocabulaire besloten. En volgens Rotti is het niet mogelijk om eigenlijk boven zo'n vocabulaire uit te stijgen en dan vervolgens te zeggen van nou,
iets over iets absoluuts iets te zeggen. Ja,
precies. Ja. En dan de volgende stap is natuurlijk, dat iets absoluuts is dan vaak ook buiten de mens om. Dus volgens Rotti is er niet iets wat je door middel van de taal kan vinden. Out there, buiten, daarbuiten.
Want jij bent nou eenmaal mens en afhankelijk van het instrumentarium exact. Dat je hebt. En met één vraag en dan nog over met contingent bedoel je gewoon het niet noodzakelijke karakter van het ding.
Precies.
Dus dat is wat je ermee bedoelt. Exact, dus de toevalligheid.
Dat zou net zo goed anders kunnen zijn.
Ja.
Ja. Ja.
En daarin is hij dus niet de eerste. Hij ziet het eigenlijk dus net een langere traditie in. Ontstuit hij per ongeluk zeg maar, op die traditie en denkt hij dan krijg nou wat, dan heb ik al die tijd het verkeerd gedacht? Of voegt hij daar echt iets nieuws aan toe?
Ja, dat is een interessante vraag. Hij heeft zelf wel eens gezegd dat hij nog nooit een origineel idee heeft gehad. Maar ik denk dat hij daar toch iets te bescheiden in... of te weinig zelfkritisch of te bescheiden was. Maar,
dat was een contingente opmerking.
Ja, ja, precies, ja. Nee, maar... Wat hij vervolgens gedaan heeft eigenlijk, dus je hebt dat boek, die Philosophy and the Mirror of Nature. Daarna is hij eigenlijk een soort van filosofisch pragmatisch programma gaan uitwerken. Hij is ook expliciet in een soort van traditie van de Amerikaanse pragmatisten gaan staan. En dan kan je dus weer denken aan William James en Peirce en Dewey. Overigens, misschien voor de luisteraar, ik noemde zo nu al heel veel andere namen van filosofen. En dat is ook precies iets wat Rorty leuk zou vinden, wat hij zelf ook heel erg doet. Hij heeft het ook wel over excessive name dropping.
En, over zichzelf.
Dat de techniek is van zijn filosofie. En waarom? Omdat het gaat hem dus ook weer niet per se om die historische figuren. Wat ze nou precies exact gezegd hebben. Maar meer om hoe dat nou in het filosofisch debat, in het filosofisch discours zijn plek heeft gegeven.
Zelfs als een Platoonse denken. Precies. Het gaat niet over de exacte interpretatie van Platon. Maar meer over het feit dat we door Platon denken dat waarheid is.
Precies, exact.
Ja. Ja. Maar goed, dan gaat hij zeggen dat pragmatisme duikt die in, zeg maar.
Ja, en wat dus belangrijk aan het pragmatisme is, is dat dat dus echt een breuk is met dat ding wat ik eerder noemde, hè, die theorie, die correspondentietheorie van de waarheid. Ja. Het is eigenlijk daar een alternatief voor, want wat zegt pragmatisme? Die zegt, de waarheid is datgene wat werkt. Het is misschien even goed om te zeggen dat je het niet moet verwarren met de meer dagelijkse taalgebruik, pragmatisme. Wat een beetje zoiets is, het doel heiligt de middelen. Dat is denk ik toch wel echt wel wat anders dan het pragmatisme, het filosofisch pragmatisme.
Het gaat gewoon om de praktische toepasbaarheid van ideeën, zeg maar.
Dat het enige criteria is op basis waarvan je kan bepalen of iets waar is. Of,
ja, of je er wat aan hebt, eigenlijk. Ja.
Ja, en dus ook of het waar is. Ja. Dus ook, het werkt twee kanten op. Ja. Dus wat werkt is waar en wat waar is datgene wat werkt.
En dit is misschien een lastige vraag, maar kun je daar een voorbeeld van geven van een gedachtelijn die daarin past?
Ja, nou, misschien ook om het nog een beetje toe te spitsen op de actualiteit. Je hebt natuurlijk de hele discussie over fake news. Er zijn mensen die Rorty ervan beschuldigen. Hè, want die wordt een beetje gezien als een postmodernist, relativist. Die waarheid bestaat niet, er is niks om na te streven. Dan zou je kunnen zeggen, nou,
fake news werkte, dus Poetin spreekt de waarheid. Hè? Dat zou dan eigenlijk...
Het is de schuld van denkers zoals Rorty dat mensen in onzin zijn gaan geloven.
Ja.
Dat is dus precies niet het idee van Rorty. Want nogmaals, er is dus wel zoiets als waarheid. En binnen een vocabulaire zijn kan je prima dingen zeggen van dit is waar en dit is een leugen. Bijvoorbeeld als je dan een uitspraak hebt, om het even heel concreet te maken. Van een coronavaccin krijg je autisme. Om maar een dwarsstraat te noemen. Ja, daar zou Rorty van zeggen, ja, dat is een leugen. Dat is niet waar en dat kan je prima zeggen. Want het werkt ook helemaal niet om dat te denken of te zeggen of daar iets mee te doen. Simpelweg omdat het niet zo is.
Nee. Ja, en op zijn minst binnen het vocabulaire wat we hebben van natuurwetenschappelijk denken, et cetera, klopt het ook sowieso niet.
Nee.
Dus daarmee, ja.
Maar daarmee is jouw vraag nog niet beantwoord. Hoe moeten we die correspondentie tussen het werkt en het is waar, hoe moeten we het wel zien? Wanneer is iets dan waarheid? Op welke manier moet het werken om waar
precies,
te zijn?
Dus de criteria op basis waarvan je bepaalt of iets werkt of niet, die zijn wel weer contingent. Dat hangt er vanaf welke doelen je die hebt. En dat is misschien wel een mooi bruggetje naar Een soort van archetype, een soort van figuur die Rorty introduceert in een boek Contingency, Irony and Solidarity. Die is overigens ook vertaald naar het Nederlands. De meeste zijn niet vertaald naar het Nederlands. Daarin introduceert hij een soort van figuur, namelijk de liberale ironicus. En wat is dat dan? Is misschien het deel over de ironicus. De ironicus is eigenlijk iemand die inziet dat alles contingent is. Dus er is dus niet zoiets als de juiste representatie van buiten de mens om, die we zouden kunnen vatten als een soort van spiegel van de natuur.
Van de waarheid.
Van de waarheid met een hoofdletter W, zeg maar.
Dus de ironicus die heeft een stukje relativeringsvermogen, omdat hij niet meer gelooft in de waarheid.
Precies.
Buiten de mensen om. In absolute zin.
Ja. Exact. En eigenlijk zou je dus, en dat is nog weer even een antwoord op je vraag eerder, van nou wat heeft Rorty dan bijgedragen aan een filosofie? Eigenlijk zijn hele project kan je zien als een soort van uitwerking. Als dit de aanname is, hoe kunnen we dan nog wel denken? En hoe kan de filosofie nog wel een bijdrage
leveren? En voorkomen dat je in een Nietzscheaans nihilisme terechtkomt.
Exact.
Van we kunnen niks over waarheid zeggen, dus
nee, exact.
Alles is zo contingent dat ik amper nog over boven en onder kan spreken.
Ja, alhoewel Rorty zou zeggen dat Nietzsche geen nihilist is. Nee, maar dat maakt niet uit. Maar dat is wel een gevaar die je kan hebben als je Nietzsche gaat lezen, inderdaad. En misschien is het wel aardig om heel kort even om nog even te begrijpen waarom Rorty nou met dit figuur van die liberale ironicus komt. Even een paar dingen over zijn privévoorkeuren, om het zo maar te zeggen. Hij heeft een artikeltje geschreven, Rorty en de wilde orchideeën. En,
heeft hij zelf geschreven?
Dat heeft een autobiografisch stuk.
Oh, over, het klinkt alsof iemand anders over Rorty en de wilde orchideeën. Maar hij heeft het over zichzelf geschreven. Dus, ik en de wilde orchideeën.
Ja, dat is toch dat is wel opmerkelijk. Ja. Maar goed. En daarin vertelt hij dat hij als jong kind had hij een soort van voorliefde om de natuur in te lopen en op zoek te gaan naar wilde orchideeën. En nou, die zijn heel erg zeldzaam. Dus op het moment dat je die vindt, dat is dan heel bijzonder. Nou, en dan raakt hij daar helemaal van in extase. En dat soort type ervaringen kwamen later in zijn leven eigenlijk ook wel terug. Als hij bijvoorbeeld Nabokov leest. Hij is groot fan van Nabokov. Maar ook vogelspotten. Het is ook een vogelspotter. Maar tegelijkertijd is hij ook marxistisch opgevoed. Tenminste wel van het snit van de Trotsky-lijn. Dus Trotskianen. Zijn ouders waren Trotskianen of Trotskiisten. Ik weet niet eigenlijk hoe je dat zegt. Trotskiisten.
Trotskisten, denk ik.
Die dus in ieder geval.
Fans van Trotsky.
Daarin heeft hij heel sterk ook een drang naar sociale gerechtigheid ontwikkeld. Zegt hij zelf. En een consequentie van Rorty's denken van het pragmatisme, dat er dus ook niet zoiets is als een punt buiten de mens, betekent dus ook dat wat voor ons mooi en belangrijk is. Hè, dus hij vond enerzijds vond hij die drang naar sociale gerechtigheid vond hij belangrijk. Maar anderzijds toch ook wilde hij een plek geven aan die
verwondering,
extase. En, dus de hele jonge Rorty die was eigenlijk op zoek naar dat punt buiten de mens, waaruit alles vanzelf voortvloeit. En dat je dan dus een soort van eenheidsdenken, waar je uiteindelijk die extase en die drang naar sociale gerechtigheid een plek kan geven. Maar dus verderop in Rorty's leven, dus de iets minder oude Rorty, die kwam dus met dat idee van er is niet zoiets als zo'n punt. En er kwam dus een nieuwe vraag voor Rorty op. Namelijk, als er geen punt is buiten de mens, dus geen punt waar de Platoons of de Kantiaanse filosofie naar op zoek is, waaruit zowel het ware als het schone, als het juiste, zeg maar, allemaal uit voortvloeien. Hoe kan je dan toch die twee dingen die hij belangrijk vindt onderdeel maken van je leven als filosoof.
Ja.
En, nou, toen heeft hij de liberale ironicus geschapen. Zoals ik net al zei over die ironicus, is dus iemand die inziet dat alles contingent is. We kunnen dus niet met een soort van spiegel, of we kunnen niet met ons vernuftige kennis en kunde in direct contact komen met die buitenwereld en hoe de dingen werkelijk zijn.
En ziet hij dat inzicht vergaren ook als een soort wending die je door moet maken of een inzicht moet krijgen, zoals hij dat misschien zelf enigszins heeft doorgemaakt?
Hij doet daar denk ik geen uitspraken over voor andere mensen. Hij vertelt in ieder geval wel over zichzelf hoe dat zo gegaan is, inderdaad. Het is wel zo, dus hij introduceert dat figuur van de liberale ironicus. En hij zegt ook wel, je kan ironicus zijn zonder liberaal te zijn. En je kan dus ook liberaal zijn zonder ironicus te zijn. En wat misschien ook wel belangrijk is bij die Ironicus, is dat het ook wel, het klinkt misschien oneerbiedig, maar ik denk dat hij dat zelf ook zou zeggen, maar dat is best, dat zijn ook snobs. In de zin van dat ze de moeilijke boeken lezen en inderdaad de van wilde orchideeën houden, van vogelspotten houden en Nabokov lezen, zeg maar. Dus dat zijn ook niet, dat is niet de meerderheid van de mensheid. Dus het is, en dat is helemaal prima. Rotje zou ook helemaal niet willen zeggen dat iedereen een liberale Ironicus moet zijn. Hij zegt alleen maar, als je ziet dat alles contingent is en je streeft naar sociale gerechtigheid, nou dan is dit misschien een manier om dat te doen.
Nou even, want die ironische pol die is me duidelijk. Ja. Maar
nu die liberale.
Ja, precies. Daar gaan we nu naar. Wat betekent die liberale?
Dus ten eerste is het even heel goed om op te merken dat Rotje noemt zichzelf een liberal, maar dat is dus echt in die Amerikaanse context. Dus dat is juist links. En Rotje plaatst zichzelf denk ik aan de linkerflank van links. voor ons klinkt liberaal natuurlijk rechts, ja. Maar dat is echt in die Amerikaanse context. Ja, Rotje komt eigenlijk wel met een eigenaardige definitie van wat een liberaal inhoudt. En hij koppelt dat ook dus niet zozeer aan zoiets als rechtvaardigheid, maar veel meer aan solidariteit. Nou, ik noemde dat boek al, contingentie, ironie en solidariteit. Dat zijn eigenlijk die drie pijlers daarin. En de vraag is natuurlijk een beetje van, Rotje zou stellen dat hij vanuit zijn pragmatisme tot een definitie komt van wat een liberaal is. Die definitie is dan, dat is iemand die streeft naar het zoveel mogelijk verminderen van individueel lijden. En je kan je afvragen, van, waarom komt dat dan voort uit zo'n pragmatisme? En dat komt omdat je als pragmatist dus niet zoiets hebt als een moraliteit die losstaat van de mens die we kunnen ontdekken of die we kunnen kennen. En Rotje gelooft dus ook niet in zoiets als universele waarheden of essenties van de mens waaruit we kunnen afleiden hoe de dingen juist zijn. En om daar even een voorbeeld van te geven. Bijvoorbeeld voor Rotje zijn mensenrechten ook niet universeel in de filosofische zin. Ze zijn wel universeel in de zin van dat hij ze heel belangrijk vindt en een heel sterk en krachtig middel
maar
vindt.
Maar die mensenrechten zitten ook niet ergens. Of
die
zo,
hebben wij soort, zelf. Ja. Dat is man-made, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Dat is niet iets wat we ontdekt hebben. Dat is gewoon iets wat we zelf verzonnen hebben. Wat niet betekent dat het verkeerd is. Sterk nog, het is heel goed dat het er is. En daar moeten we hard op inzetten. Maar het is dus niet iets wat ons iets geleerd heeft over iets wat buiten de mens ligt.
En een liberaal is dus iemand die streeft naar zo min mogelijk lijden eigenlijk voor.
Precies.
Hij is wel al inderdaad een heel ongebruikelijke definitie van een liberaal. Hè? Zo zouden wij hem nooit definiëren.
Ik zou zo Mark Rutte hem niet neerzetten.
Maar ook de Europese liberale theoretici niet. Zeg maar. Of de hele traditie van het liberalisme eigenlijk niet. Nee, vrijheid precies. Komt hier niet in voor. Het gaat om het verminderen van de
precies.
En, leed van anderen.
Ja. En waarom komt hij hier nou bij? Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat hij, wat hij geprobeerd heeft, hij is een soort van gaan nadenken. Oké, vanuit die pragmatische veronderstellingen, wat is dan eigenlijk een soort van nog het hoogste abstractieniveau waarvan we wat kunnen zeggen over sociale gerechtigheid en hoe we dat moeten teweeg brengen. En daar komt hij eigenlijk bij, omdat lijden is iets wat heel duidelijk in de mens zit. Mensen lijden, het zijn individuen die lijden. En het heeft dus ook niks te maken met iets wat buiten de mens ligt. En het heeft ook niks essentialistisch of iets wat te maken heeft met de ware eeuwige essentie van de mens. En tegelijkertijd werkt het ook heel goed op het empathische vlak. Op veel meer en daarom gebruikt hij ook expliciet het woord solidariteit. En bijvoorbeeld niet rechtvaardigheid. Dat doet hij omdat hij. Bij rechtvaardigheid zou je kunnen denken van dat gaat veel meer om argumenten. Dus als je John Rawls leest, dan heb je een eindeloze opsomming van allemaal harde argumenten waar je ongetwijfeld wel hier en daar wat tegen in kan brengen. Maar sommige argumenten zijn ook gewoon heel erg sterk. Maar voor Rotty is er niet meer zoiets als harde argumenten. Want harde argumenten zit toch altijd een soort van de zweem in van dat is waarheid met een hoofdletter W. En
als het is in alle argumenten plaatsen onjuist dat dit gebeurt. Precies. Of juist dat gebeurt.
Ja. En voor Rotty gaat het dus ook bij het streven naar die sociale gerechtigheid en dus het verminderen van lijden ook veel meer om verleiden in plaats van argumenten. Hij zegt ook ergens, schrijft hij dat. Je bijvoorbeeld, stel je bent in discussie met een natie over de dingen waarom over de dingen die de naties vinden, zeg maar. Die kan je niet overtuigen met argumenten. Je kan niet zeggen, ja, maar hier kijk, Rawls. Dus je zit vermoord
geen joden.
En dat nazi dan zegt, oh ja, oké. Okay, ja. Ik had het niet helemaal goed gezien. Nee, zo werkt dat niet. Dus het enige wat je hooguit kan doen, is hem verleiden om over te stappen naar je vocabulaire.
Dus het dagboek van Anne Frank laten lezen. En dan,
nou, mooi voorbeeld, want dat is in precies wat Rorty zou voorstellen. Die zegt van literatuur is daar veel krachtiger in. Dit heeft dan niet zoveel met nazi's te maken, maar bijvoorbeeld het werk van Charles Dickens is natuurlijk een heel mooi voorbeeld, ja, die ons gevoelig heeft gemaakt voor het lijden van armoede en voor de arbeidersklasse. Rorty zou zeggen dat hij daar veel meer, dat we daar veel meer op moeten inzetten. Maar dat zit dus ook wel, daarachter zit die pragmatische overtuiging, omdat er überhaupt niet zo is, iets is als het enige juiste argument waarmee we mensen kunnen overtuigen.
En sorry, dan ga je gaan, Jozef.
Ja, nee, ik vroeg me even, want ik voel deze helemaal mee, ik ben het er ook helemaal mee eens, dus dat is geweldig.
heeft hij goed gezien? Hè, Rorty, ja.
Maar waar haalt hij dat idee van sociale rechtvaardigheid vandaan? Daar ben ik toch wel nieuwsgierig naar, want hij kan dat waarschijnlijk niet funderen. Treft hij het in zichzelf aan, of daar moet hij op gereflecteerd hebben. Ja, dus dat is niet hard. Dat is wat hoe
nee, dus dat is dat zit dus biografisch, heb ik dat net geprobeerd uit te leggen. Dus dat is duidelijk. Maar de vraag is natuurlijk meer van, ja, waarom vind je dan dat andere mensen dat ook moeten vinden?
Ja, en is dat niet uiteindelijk ook gewoon net zo contingent als het andere? Exact. Want waarom die solidariteit net? Ja, dus dat zeggen, ik ben niet solidair. Ja. Boeien.
Dus kijk, precies. En dan, het gevaar daarin is dat je dus te relativistisch kan worden. En dat ziet Rorty ook bijvoorbeeld, dat je zegt van kunnen we bijvoorbeeld noemen hoe heet dat ook weer als je vrouwenbesnijdenis.
Ja.
Dat is in sommige culturen een praktijk. En je hebt natuurlijk echte hardcore cultuurrelativisten die zeggen prima. Mag je niet over oordelen, is in die cultuur, hebben wij niks mee te maken. Nou, dat zou Rorty dus absoluut niet willen voorstellen. Omdat je binnen dat vocabulaire dat je hebt, dus binnen jouw overtuiging die je hebt, vind je gewoon wat je vindt. En dat mag je prima uitdragen. En als je dan wordt gevraagd van waarom, hè, waarom wil je dat dan uitdragen? Het enige wat je dan kan doen, is mensen verleiden van, nou zie je wel, hierdoor zo'n praktijk als vrouwenbesnijdenis, dat geeft gewoon heel veel lijden. Dus dat moeten we niet willen.
Ja, dus hij kan het niet funderen,
nee.
Maar hij probeert. Hij zegt eigenlijk, maar je kan andere mensen proberen te verleiden tot je eigen contingente discours.
Exact.
Dat zegt hij eigenlijk.
Ja. Maar dat blijft dus altijd wel een verleiding inderdaad waar mensen
ook ongevoelig voor kunnen zijn. Precies. Ze kunnen er ook ongevoelig voor zijn.
Natuurlijk. Ja. Dus ook weer het voorbeeld misschien net van de nazi, zeg maar. Ja, die zegt, nou ja, ik heb Anne Frank gelezen.
Van een slecht boek.
Ja.
Je moet maar even meer gemotiveerd.
Ja. Nee, precies. Dus dat zou kunnen. En dat is voor filosofen is dat natuurlijk, en daar reageert Rorty ook een beetje op, dat voor filosofen worden daar heel zenuwachtig van. Want die denken van, ja, nee, maar ik moet toch nu een argument kunnen geven waar het uit blijkt dat het gewoon niet klopt. En Rorty zegt dan ook in de traditie met Wittgenstein van ja, dat gaat je niet lukken.
Nee. Is hij nou dan, we vragen even naar die plek, van is hij de eerste die zegt dat deze inslag van die liberale ironicus, met nogmaals dat liberale met echt een andere inslag, is dat iets unieks wat hij neerdoet? Want eigenlijk wat hij probeert te doen is dat dus toch iets te funderen van dat die universele tussen aanhalingstekens mensenrechten. Is dat zeg maar waarin hij ziet van daar zit een gat, daar moet ik iets mee? Of is dat uiteindelijk ook een hele school die daar zich al lang mee bezig hield en waar hij een eigen accent in legt?
Ik denk dat, nou ja, dus het idee dat dat je dat soort dingen niet kan funderen, dat is het dagelijks taalgebruik van hoe mensen met elkaar communiceren, is dat eigenlijk heel erg voor de hand liggend. En denk je inderdaad van ja, zo zit dat. Dus Rorty is eigenlijk ook een soort van meester in de common sense articuleren op een heel ingewikkeld filosofisch niveau. Alleen je ziet juist binnen die filosofische traditie. Je hebt bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie kennen, maar dat is een filosoof die heet Alan Gewirth. Daar is Rorty ook heeft hij bij gestudeerd. En die probeert dus mensenrechten te funderen door middel van argumenten op basis van menselijk handelen. Dus dat je een soort van logisch systeem krijgt, à la godsbewijzen. Zie je wel, de mens kan handelen, dus daaruit volgt dat. En dan heel veel stappen ertussen en dan kom je uiteindelijk op mensenrechten terecht. Dat is dus precies wat Rotti zou zeggen. Van ja, dat één heeft het geen zin. En twee, slaat het ook nergens op.
Nee.
Want één, je gaat de mensen niet mee verleiden. Maar dan zou dat betekent natuurlijk nog niet dat het niet klopt. En het tweede ding is, het klopt ook niet.
Nee, ja, precies. Ja. Dus, en het werkt niet misschien.
Ja.
Maar,
ja. Dus bij de polen van de pragmatische correspondentietheorie slaat het plank mis. Dus het werkt niet en het is niet waar.
Ja. Ja. Het is gewoon mis. Ja.
Maar dat is wel een beetje een tautologie natuurlijk. Omdat wat waar is, wat
werkt.
Ja, maar dat zit dus ook weer in die ironicus besloten. Dat is iemand inziet die uiteindelijk... als je helemaal gaat graven naar de diepste bodem... dan kom je op tautologie uit.
Want?
Omdat je niet verder kan beargumenteren. Omdat er dus niet uiteindelijk een stap is die je kan maken... Waardoor je kan zeggen, en zo zitten de dingen daadwerkelijk in elkaar.
Hier op een solide grond uit van de kern van alles.
En hier
zaken.
Weet ik zeker dat het zo zit.
Ja. En als hij dan kijkt naar vanuit zijn... maakt hij ook vervolgens een politieke vertaalslag, zeg maar? Kijkt hij dan ook naar de dagelijkse politieke praktijk omheen? Ziet hij daar ook dat daar actie op nodig is of anders nodig is om... Vanuit deze gedachte, of is het in die zin een theoretische exercitie?
Nou ja, het is niet de belangrijkste politiek filosoof uit de 20e eeuw. Hij heeft wel wat dingen erover geschreven. Maar dat zit dan inderdaad meer op die hoek van mensen eigenlijk weer te verleiden om in plaats van met argumenten te komen, met mensen te gaan verleiden. Dus mensen te verleiden om te verleiden. Om zo ook te helpen bijdragen aan gevoeliger worden voor lijden. Wat zijn politieke project of doel was. Maar hij zelf niet de... Maar dat zou ook een beetje gek zijn als hij daar vervolgens weer met een heel theoretisch, filosofisch kader zou komen. Ja. Waarin dat plek krijgt. Want dat is juist helemaal niet iets...
Contrair aan zijn hele denken.
Precies, ja.
En als je kijkt naar zijn receptie, hoe werd het gepruimd? Misschien allereerst in die analytische hoek, zijn wending die hij daar maakte. Werd dat meegevoeld of disqualificeerde hij zich daarmee in die analytische hoek?
Ja.
Oké, helder.
Maar goed, ik zei natuurlijk al dat hij is, maar dat heeft hij ook zelf gedaan. Hij is dus ook uit die wereld gestapt en natuurlijk wel in de universitaire wereld blijven zitten. Maar de analytische filosofen van die tijd, in ieder geval van toen dat boek, dat is even uit mijn hoofd, dat heb ik hier ergens staan. Volgens mij 79. Ja, dat is in 79 gepubliceerd. Nou, in eerste instantie is daar weinig van aangetrokken. Zijn mensen gewoon verder gegaan met waar ze mee bezig waren. Wat je wel vaker ziet als er fundamentele kritiek komt op een bepaalde filosofische stroming. Maar inmiddels zie je wel, en ik denk dat Robert Brandom is een Amerikaanse filosoof die er heel veel aan gedaan heeft, ook een leerling van Rorty. Die heeft er wel heel veel aan gedaan om ook in zijn eigen denken, in zijn eigen werk verder te gaan met waar Rorty gebleven was eigenlijk. Brandom heeft ook nog recent, dat is vorig jaar geweest, postuum een bundel van artikelen, van nieuwe artikelen van Rorty uitgebracht, die nog niet in het Engels waren gepubliceerd. Dus die probeert wel echt dat een plek te geven in de geschiedenis van de Amerikaanse traditie dan. En van de continentale traditie, of hier in Europa, is het philosophy in the mirror of nature is sowieso niet zo interessant, omdat die allemaal filosofen behandelt die, als je alleen maar continentaal bent, gewoon niet kent.
Nee, en dus afrekenend met de wereld waar je dacht, die ken ik toch wel niet.
Vond ik toch onzin? Nee. Ja. Maar zijn boek Contingency, Irony and Solidarity, die is wel redelijk breed gelezen, denk ik, ook in Europa. En wat wel heel mooi is, denk ik, wat ook wel echt iets goeds is wat uit zijn denken is voortgekomen. Dat je hebt natuurlijk allemaal Amerikaanse lezers die Rorty zijn gelezen en via Rorty in contact zijn gekomen met denkers als Heidegger, Derrida, Nietzsche. En andersom zijn continentale filosofen die Rorty zijn gaan lezen, zijn met mensen als Donald Davidson, Robert Brandom, Quine en allemaal van dat soort denkers in aanraking gekomen. En dat is wel echt ook weer een winst van Rorty, denk ik.
En is dat ook deel van zijn project om dat naar die werelden meer te verbinden?
Ja. Of, ja. Ja, dat is expliciet wil hij dat. Ja,
welke vruchten heeft dat opgeleverd of zo? Zeg maar, lukt dat om die werelden naar dicht bij elkaar te brengen? Je zegt de ene wereld leert de andere wereld kennen.
Ja, en het staat ook natuurlijk in die zin wel haaks op elkaar. Dat zeker de analytici hebben natuurlijk heel veel moeite met contingentie.
Ja.
Dus er zit heel veel spanning
op. Punt.
Wat de huidige status van de analytische filosofie in de VS op dit moment, dat is niet mijn expertise. Dus dat zou je niet mij moeten vragen. Maar ik denk wel dat het debat een soort van rijker is geworden. Omdat ook de manier waarop je als Amerikaan in contact kan komen met een Derrida bijvoorbeeld, dat het makkelijker is. Overigens moet er wel bij zeggen dat de continentale filosofen vaak heel kritisch zijn. Dus de Derrida-experts en de Heidegger-experts en de Nietzsche-experts zijn heel kritisch op hoe Rorty
hun
interpreteert. Maar goed, dan is dus weer vanuit het idee dat hij niet zozeer bezig is met de historische figuur van van hun gedachtegoed uit te venten. Maar hij gebruikt het eigenlijk weer voor zijn eigen project.
Ja.
Maar toch nog een keertje terug naar toepasbaarheid klinkt zo plat. Maar van het is allemaal een poging om een soort grond te vinden waarop je, tussen aanstekens grond, want het is geen harde grond, maar van oké, je bent een ironicus, je bent maatschappelijk betrokken. Hoe kun je dat neerzetten, zeg maar? Bemoeit hij zich ook met actuele politiek in zijn denken uiteindelijk? Of blijft het een soort theoretische exercitie om dat vraagstuk op te lossen?
Ja, dus sowieso, die liberale ironicus, dat is wel echt een soort van levenshouding. Ja. Een soort van, die zeker niet voor iedereen weggelegd is, maar een manier van leven die hij voorstelt, als je dus die dingen vindt die hij ook vindt. Maar hij heeft zich inderdaad daarna ook wel bemoeid met het politieke debat, wel met name gericht op het politieke debat in de Verenigde Staten. Toen heeft hij een boekje geschreven, Achieving Our Country, waarin hij eigenlijk een soort van kritiek geeft op hoe links voor hem de left zich tot nu toe hebben opgesteld ergens vanaf de jaren 70, 80 tot nu, waarbij heel erg de nadruk werd gelegd op identiteitspolitiek. Dus dat is ook wel natuurlijk een discussie die nu speelt en waar hij kritiek op geeft. Het is wel weer ook in de volksmond een pragmatische kritiek. Want hij stelt eigenlijk dat op het moment dat je gaat lopen wroeten in identiteit en dat daar een politiek onderwerp van maakt, dat het uiteindelijk ten koste gaat van opkomen voor de minst bedeelden. Even heel simpel gezegd, voor de lagere klasses. Rorty zou er ook helemaal niet vies van zijn om gewoon hard te spreken over je hebt lagere klasses en je hebt hogere klasses. En,
het punt is dan dus, het sociaal-economische raakt uit beeld.
Omdat
je het over identiteit gaat hebben.
Terwijl het grootste probleem, veruit het grootste probleem is de sociaal-economische situatie. En wat er nog wel grappig is, hij heeft in die context schrijft hij in zijn boekje, en dat is op een gegeven moment eind 2016, is dat ook een soort van viral gegaan op Twitter. Ik zat zelf op Twitter, dus ik zag het ineens langskomen. Ik denk, wat gebeurt hier?
Daar is mijn Rorty.
Ja. En het was ook opgepikt door grote Amerikaanse nieuwswebsites. En daarin, ik kan het citaatje misschien wel even noemen. Ik heb hem vertaald in het Nederlands, even heel snel. Hij schrijft dan, het buitenstedelijke electoraat zal besluiten dat het systeem gefaald heeft als er dus te veel aandacht wordt gegeven aan de identiteitspolitiek, wat bijvoorbeeld Hillary natuurlijk ook heel erg in haar campagne heeft gedaan. Zal besluiten dat het systeem gefaald heeft en zullen gaan zoeken naar een sterke man om voor te stemmen. Iemand die van zins is om als hij verkozen wordt af te rekenen met de smerige bureaucraten, advocaten, teveel betaalde aandelenhandelaars en postmoderne filosofen, zoals hemzelf.
En dit schreef hij voor Trump?
Dit schreef hij in 1998. Ja.
Ja, maar dit is toch wel ergens die koffiedrinkende elite al dus ziet als een risico dat je daarmee naar een andere groep helemaal uit beeld verdwijnt.
Precies, dus dat
die uiteindelijk ontevreden opstaat.
Ja. Dus dat is zijn kritiek, denk ik, echt ook op die identiteitspolitiek. Ik moet wel even bijzeggen voor de goede orde, maar dat heeft hij niet zo handig in het boekje geschreven. Hij citeert eigenlijk weer iemand anders met dat specifieke citaat, alleen zonder bronvermelding.
Ah, is gewoon plagiaat.
In die viral trend had eerst niemand dat door, dus het leek net of Rorty dat zei, maar Rorty was het niet, maar hij heeft het wel instemmend geciteerd. Ja. En die figuur verder is niet een bekend iemand. Dus
en dat is uiteindelijk toch interessant, vind ik dat. Nou goed, we zochten een beetje van waar komt nou die rechtvaardigheidsbehoefte vandaan? Of die drang van hem om daar iets mee te doen. Dat is uiteindelijk dus ook met dit ding, dat hij gewoon zegt, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Maar dat is uiteindelijk toch iets contingents waar hij wel
En
in zijn vocabulaire heel veel raakvlak aan geeft. En benoemt hij ook vaak daar toch ook weer de grens van zijn eigen vocabulaire in, zeg maar. Dus,
zeker, ja, hij zou zeggen dat als hij een andere tijd, andere plaats was geboren, had hij gewoon heel wat anders gevonden. En tegelijkertijd, dat is wel ook een leidend thema bij hem, dat hij zegt van, ook voor mensen zoals mij die alles contingent vinden en inzien, kan het nog steeds zo zijn dat je vindt dat het de moeite waard is om te sterven voor onze democratische rechtsstaat.
Mooi. Ja. Dank je, Jan. Ontzettend interessant. Richard Rorty, die eigenlijk met een soort persoonlijke kweesten bezig was om een soort grond, tussen aanleidingstekens grond, omdat het suggereert alsof het een harde grond is waar je op terechtkomt. En daar een filosofisch project mee begint. Hij startte in de analytische traditie en keerde zich daarvan af. Het beeld van de spiegel van de natuur, het idee dat de waarheid een spiegel van de natuur is, daar keert zich vanaf, de correspondentietheorie. En je zegt, je kunt niet buiten de taal stappen die je gebruikt om die werkelijkheid te beschrijven. Je kan daar niet bovenuit stijgen. Dus je kunt niet op een platoonse manier een verschil maken tussen hoe de dingen zijn en hoe de dingen lijken. De waarheid is niet een spiegel van de realiteit. Dat zie je wel bij Descartes, bij Kant. Maar ziet hij ook een lijn met Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Derrida. Die proberen die metafysiek daarin te ontstijgen. Alles is contingent. En het vocabulaire, inclusief alle criteria van over wat goed en fout is die daaruit volgen, zijn ook allemaal contingent. Er is niet iets out there, niet een ultieme grond, niet een ultieme duidingplek waar je kan zeggen, dit is het fundament waarop we bouwen. Nee, dat is allemaal niet. Het is allemaal contingent. Het is allemaal in die taal. Dat kunnen we niet ontstijgen. En hij bekeert zich dan in zekere zin tot het filosofisch pragmatisme. Peirce hebben we onder andere besproken in de eerdere aflevering. Er zijn al een hele hoop namen voorbij gekomen. Zei Dirk heel aardig. Excessive name dropping, zegt Rorty ook wel dat hij daar inderdaad aan doet. En dat is dat pragmatisme van waarheid is datgene wat werkt. Daarmee heb je natuurlijk het risico dat het erg als klinkt als een extreem relativisme. Hè, van alles is waarheid wat werkt. Als na dan fake news werkt, is dat dan ook gewoon prima? Is dat dan net zoveel waard? Nee, want er is wel een waarheid binnen een vocabulaire. Je moet wel realiseren alleen dat uiteindelijk dat alles contingent is, maar je binnen een vocabulaire wel kan discussiëren over wat goed en fout is, binnen dat kader, zeg maar. Dan heb je eigenlijk een beetje die persoonlijke kwesten waar Rorty op komt. En dat zijn de wilde orchideeën. Dat is het feit dat hij een vogelspotter is. Dat is dat hij zo van Nabokov houdt. Daar komt een soort extase uit voort. Een blijdschap. En in een hele andere filosofische tijd zou je dat uitduiden uit een soort goddelijke bron waar wellicht al deze passies vandaan komen. Of een ultieme werkelijkheid daarbuiten. En daarnaast heeft hij een enorme sociale rechtvaardigheidsdrive. En ook daarvan zou je kunnen zeggen, natuurlijk, wat is het juiste om te doen? Dan zou je ook kunnen zeggen, dat is een soort ultieme bron waaruit blijkt wat al het juiste is. Maar daar zoeken naar dat ene punt, dat kan natuurlijk niet vanuit zijn vernieuwde inzicht uit het pragmatisme. En dus zegt hij van, hoe kunnen we nou toch een plek vinden waarop deze zaken logisch passen, zeg maar. En dan komt hij met de houding, zou je kunnen zeggen, van de liberale ironicus. Dat ironicus deel gaat over dat je inziet dat alles contingent is. Dus eigenlijk een beetje die wende hebt doorgemaakt, zeg maar, van dat je ziet dat alles niets anders is dan het vocabulaire. En daarnaast liberaal ironicus, niet liberaal in de meer Europese liberale traditie, maar echt Amerikaans liberaal. Waarbij het eigenlijk gaat dat je streeft naar zo min mogelijk lijden. Hij zegt dus mee dat min logische lijden is ook een soort de pragmatische versie eigenlijk van liberaal denken. Dat gaat niet over een soort universele waarden die er dus ook weer zijn, want die universele waarden zijn er niet. Nee, het gaat over een toepasbaar zo min mogelijk lijden krijgen. En er zijn dus wel universele mensenrechten in de zin dat ze voor iedereen gelden, maar ze zijn niet universeel in de zin dat ze in de eeuwigheid al bestonden. En lijden is zo nuttig, zeg maar, als een soort criterium, omdat het feit dat mensen lijden echt is, niet iets wat van heel ver buiten is, maar mensen zelf lijden. Dus het is iets heel tastbaars en echt. Als je dan zegt, wat is nou rechtvaardig? Is het rechtvaardig dat mensen lijden? Dan ga je al zo naar een soort argumentatie toe. Ga je toch proberen een soort harde grond te vinden van waarom iets dan rechtvaardig is of onrechtvaardig. Nee, dat werkt niet. Die harde argumenten kun je namelijk niet maken in de denkenlijn van Rorty. Maar je kan wel vanuit een solidariteit denken. En dat gaat eigenlijk veel meer over het verleiden om mensen te laten inzien dat andere mensen lijden en dat vervelend is. En als dus iemand een bepaalde denktrand aanhoudt, bijvoorbeeld noemden we een nazi, dan kun je wel gaan uitleggen dat zijn inzichten niet kloppen. Maar je kan veel beter eigenlijk het dagboek van Anne Frank laten lezen en ontdekken van, wacht even, dat is ook een ander mens wat lijdt en daarmee moet ik me toe verhouden. Dus het is veel meer een verleiden dan een overtuigen. Dirk-Jan noemt een mooi voorbeeld van Charles Dickens. Je kunt allemaal verhalen schrijven over armoede in Engeland, maar uiteindelijk doet dus dan literatuur ook veel meer. En dat past dus ook bij de persoonlijke geschiedenis van Rorty, die uiteindelijk die analytische filosofie verlaat, maar echt naar de geesteswetenschappen overstapt. Waar zit die rechtvaardigheid dan? Waarom is dat zo belangrijk voor hem? Hij zegt, nou, dus binnen je vocabulaire kun je wel echt over goed en fout praten. En dus kun je wel zeggen, ja, het is belangrijk dat je goed bent voor anderen. Dat je een zachtheid hebt. Het is vervelend dat mensen lijden. Uiteindelijk kun je daar dus ook buiten denken. Je kunt uiteindelijk zeggen, ja, het boeit mij niet dat andere mensen lijden. Maar hij zegt, ja, binnen je eigen vocabulaire, daarin kun je wel gewoon zeggen dat dan dus dingen niet goed zijn. En dat je zegt, ja, linksom of rechtsom, alles is contingent. Maar binnen mijn vocabulaire kan dit echt niet. Hij brengt werelden samen, die continentale wereld en die analytische wereld. En interessant, hij duidt ook naar de hedendaagse politiek in zijn tijd. En ziet dan eigenlijk, heeft er vooral een kritiek op links, naar hoe identiteitspolitiek de aandacht afleidt van uiteindelijk toch die allerbelangrijkste component, dat sociaal-economische zwakkeren, dat die de aandacht moeten krijgen. En identiteitspolitiek gaat natuurlijk uiteindelijk ook weer heel snel over het vastpinnen van mensen. Rorty is daarmee dus een zoektocht, eigenlijk een soort persoonlijke lijn zit erin, in een wereld die niet in die zin een ultieme waarheid heeft, die niet ergens buiten te vinden is, en toch ook een drive voor het goede en het juiste voor anderen. En eigenlijk in die twee werelden probeert hij fantastisch bij elkaar te brengen. Dirk-Jan, dankjewel voor een heel helder verhaal volgens mij erover. En
dat
is een boeiend volgens mij in een antwoord op een zoektocht in een langere westerse filosofische traditie.
Vond wel een heel contingent verhaal.
Ja, dus kijk maar wat je ermee doet. Ja. Dat boeit allemaal helemaal niks. Binnen dit vocabulaire van de podcast was het mij een heel logisch en kloppend verhaal. Een juiste verhaal om te vertellen. Dankjewel ook Jozef. En jij natuurlijk heel hartelijk dank ook voor het luisteren. Like vooral onze podcast ook in je podcast app. Geef een mooi aantal sterren als je ons waardeert. Dan vinden mensen ons weer beter. Deel ons op social media als je dat leuk vindt en daarop zit. En heel graag ook weer tot een volgende keer. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que